Dankjewel dat jullie me uitgenodigd hebben. En laat ik maar beginnen met een bekentenis. Er staat hier, Gouda 8 september. Dat is vanmorgen gewijzigd. En ik zal uitleggen waarom. Toen ik een driekwart jaar geleden werd benaderd door dominee Clemens met de vraag van, wil jij die lezing verzorgen? Heb ik in mijn agenda gekeken en zei ja. En ik noteerde hem, omdat dominee Clemens dat zei, op 15 september. Later is die datum gewijzigd, maar daar heb ik geen acht meer op geslagen. En ik vond al dat de voorbereidingscommissie wel wat erg vroeg was, gelet op mijn manier van werken. Van maandag moet dit ingeleverd, en dinsdag moet dat ingeleverd. Ik denk nota bene 10 dagen van tevoren. Het werd nog erger. Gisteravond, ik doe van tijd tot tijd nog dienst als coördinator bij de krant, had ik dienst en ik stond om 7 uur aan tafel met de collega's. En dan vraag je, wat heb jij, wat heb jij, wat heb jij? En toen zei de kerknieuwsredacteur, ja, er komt een verslag van Jan van Reena laat van de studentenconferentie in Gouda. Ja, dat klopt helemaal niet, dat is volgende week. Ja, hij zegt, dat komt echt. Dus toen ben ik eindelijk in de correspondentie gaan kijken en ja, dan kijk je dan overheen. Maar er stond inderdaad de 8e. Toen doemde er een gigantisch probleem op, want ik hoor vanmorgen in Amersfoort kerkgeschiedenis te geven. Dus ik heb tussen 7 en 9 eilings allerlei docenten afgebeld met de vraag, kun je voor me invallen? Gelukkig is dat gelukt. Komt iemand helemaal uit Geenemuiden naar Amersfoort om les te geven en ik kan dan bij jullie zijn. Denk niet dat ik vanavond of vanmorgen het laatste woord spreek over postmodernisme, geloof en cultuur. Ik wil wat dingen erover zeggen. Misschien een beetje, ik heb vanmorgen gauw het verslag van dominee Van Zetten in de krant gelezen, uiteraard de krant waarvoor ik werk. En ja, daar zit wel een stukje overlap in, maar daar ontkom je niet aan, omdat je toch wat dingen in een historisch perspectief moet zetten. Een aantal jaren geleden was er op de radio een programma waar professor Fik Meijer, een hoogleraar oude geschiedenis, regelmatig te gast was. En dat was de tijdmachine. Stel je voor dat wij ook in zo'n tijdmachine, of liever in een helikopter, terugvliegen naar de middeleeuwen. En dat wat rondwentelen in het luchtruim boven Nederland. Van zeg maar 1250. Wat zien we beneden ons? Een tamelijk ongerept land, met langs de kusten en rivieren enkele steden en verder op het platteland her en der verspreid wat dorpen en gehuchten. Wat bij de steden en soms ook bij de dorpen opvalt, is dat in het hart van die plaatsen altijd een kerk staat. Die staat in het centrum. En de hoge toren, dat kun je van veraf zien, is het oriëntatiepunt. Daar moet je heen. Alle belangrijke wegen van buiten de stad komen uiteindelijk uit bij dat middelpunt van de plaats, het centrum waar de kerk staat. We gaan nog wat lager vliegen met die heli en kijken dan wat rondom de kerk en zien daar dat rondom de kerk de graven liggen. Iedereen die naar de kerk gaat, wordt geconfronteerd met de dood. Elke kerkganger wordt er zo aan herinnerd dat het leven eindig is. Memento mori. Gedenk te sterven. We vliegen terug naar onze tijd. Naar de huidige cultuur. En we cirkelen boven moderne steden. Opvallend is dat de hoofdwegen vandaag de dag, die bij het centrum uitkomen, doorgaans daar niet een kerk aantreffen, of het moet een oud monument zijn. In het hart van moderne steden staan winkels, culturele centra, maar geen kerk. Waar is de kerk? Hier is naar de rand van de stad verplaatst. Dat is natuurlijk wel zo gemakkelijk met alle parkeerproblemen. Het is ook wel zo rustig voor mensen die op zondagmorgen willen uitslapen en niet gestoord willen worden van door eventueel klokgeluid. Trouwens, een hoge toren met erin een mooie klok is vandaag de dag niet zelden verboden door de afdeling stadsontwikkeling. Een scheiden torentje kan nog wel. Met de kerktoren als oriëntatiepunt, dat is echt voorbij. En de rustplaats van de doden. Ook die is naar de rand van de stad verplaatst. Weggestopt, meestal achter een haag. Zodat we er niet aan worden herinnerd dat het leven eindig is. En dat al ons doen en laten een eeuwigheidsperspectief kent. Wat dat dan ook is. Natuurlijk is er meer te zeggen. Maar dit verschil is wel heel tekenend voor onze samenleving. Geloof en God zijn gemarginaliseerd. Geloven mag wel, als de rest er maar last van heeft. Beleef dus je geloof in je privédomein of in een uithoek van de stad. Dat is de trend. Er heeft dus een ingrijpende omslag plaatsgevonden. Was in de middeleeuwen het geloof de dominante factor, tegenwoordig is dat de god van geld, genot of zo je wilt, gevoel. Vandaar winkels en vermaakcentra in het centrum. En zo is onze samenleving verplat. Hoe is dat gekomen? Binnen de mij toegemeten tijd is het niet mogelijk om een uitvoerige historische uiteenzetting te geven van de ontwikkeling van de westerse wereld in de laatste 1000 jaar. De periode waarin ze evolueerden van een dominant christelijke cultuur naar een volstrekt seculiere en soms zelfs anti-christelijke samenleving. Daarom slechts enkele huiskoolstrepen. In de middeleeuwen was er sprake van een magistraal christelijke beschaving. Groots, gedomineerd door het geloof. Laat helder zijn, het was geen hemel op aarde. Er zijn genoeg schaduwzijden van de middeleeuwen aan te wijzen. Maar er werd wel geprobeerd een eenduidig, compleet wereldbeeld vorm te geven in wetenschap, kunst, in samenleving en kerk. Het woord van God was, ondanks alle ketterijen van de middeleeuwen en menselijke dwalingen die er waren, de norm voor doen en laten. Het geloof in God was de drijfveer voor de gemiddelde middeleeuwen. Alle werk en creativiteit moest in dienst staan van de kerk en daarachter stond God. Hij moest worden geëerd. Rond 1500 kwam er een omslag. De kerk verloor zeggingskracht door de scheiding tussen Rome en de Reformatie. En hoezeer dat laatste ook op zichzelf een zegen was, zo mag je over de Reformatie spreken, toch ging daarmee de eenheid van het christendom verloren en er kwam een verdeeld huis. Daardoor verloor het christendom weerbaarheid en invloed. In de late middeleeuwen tekende zich zo een nieuwe tijdgeest af. Kunst en cultuur werden losgemaakt van het geloof, van God en van de kerk. Met name in de beweging van renaissance en humanisme zie je dat. Het ging om het leven van de mens hier en nu. De mens kwam daarmee in het middelpunt te staan. Deze opkomende moderniteit werd ervaren door de kerk als een bedreiging, of het nu de Rooms-Katholieke kerk was of de kerk van de Reformatie. Er groeide reserve tegenover kunst en wetenschap. Men verloor de grip erop en begon sceptisch kijken naar wetenschappelijke en kunstzinnige prestaties. En dat is ook niet verwonderlijk, als je op de langere termijn kijkt, zie je dat wetenschap en kunst het geloof systematisch en successieflijk hebben ondergraven. Waarom? Omdat men zich losmaakte van het gezag van de Bijbel. Het was met name Fuchsius die dat al heel vroeg begreep. Hij hield bij de opening van de illustere school in Utrecht, de voorloper van de huidige universiteit, in 1634 een rede waarin hij betoogde dat godsvrucht noodzakelijk was om de wetenschap te bedrijven. Nu leren we vaak dat dat een rede was die helemaal paste in het programma van de nadere reformatie. Dat is ook zo. Maar tegelijkertijd was dat een vlammend protest tegen de opkomende tijdgeest. Fuchsius was dus in 1634 zijn tijd ver vooruit. Enkele decennia later bepaalde de filosoof René Descartes met zijn sterke accent op de menselijke ratio het intellectuele klimaat in Europa. Descartes zag de reden als de toetssteen voor alle menselijke en wetenschappelijk handelen. En daarmee brak hij de traditie in wetenschap en cultuur, zoals die vanaf de vroege kerk via de middeleeuwen tot aan het begin van de moderniteit had geheerst, brak hij af. In plaats van de kerk in het midden kwam de reden en de wetenschap centraal te staan. Het geloof was er vanzelfsprekendheid voorbij en de wetenschap ging steeds meer bepalen of iets waar of niet waar was. De reden werd het fundament van menselijk denken. En dat is eigenlijk tot op de dag van vandaag nog steeds zo. Als het gaat om de waarneembare werkelijkheid, is de heersende opvatting dat die alleen te verkrijgen is. De visie daarop op grond van reden en empirisch onderzoek. Dat is kenmerkend voor de moderniteit. En Descartes liet nog wel ruimte voor het bovennatuurlijke, maar naarmate de tijd vorderde, werd die gedachte uit de wetenschap verdreven. Als de bovennatuurlijke werkelijkheid niet objectief valt waar te nemen, dus niet valt te bewijzen, zo is vaak de gedachte, dan bestaat die niet. Zoals de Russische ruimtevaarder Gagarin ooit zei na zijn terugkeer uit de ruimte, God, die bestaat niet, want ik ben hem niet tegengekomen. Zo is in de loop van de volgende eeuwen na Descartes wetenschap steeds verder losgekomen van het geloof. Alleen wat rationeel en empirisch te bewijzen valt, dat is waar. Dat heeft ook zijn weerslag gekregen in het denken en leven van burgers. Naarmate er nieuwe vindingen kwamen, taalde het geloof. Het geloof in God en in zijn beleid verdween naar de achtergrond. Een voorbeeld, wat jullie denk allemaal wel herkennen. De doorsnee burger heeft de achterliggende maanden veel gesproken over de hitte en de daarmee gepaardgaande droogte. Allerlei verklaringen, met als treffel klimaatverandering, opwarming van de aarde, kwamen in die gesprekken aan de orde. En dat is niet onbelangrijk om het daarover te hebben en ons daarvan bewust te zijn. Maar weinig gedachte aan hetgeen in zondag 10 in de Heidelbergse catechismus staat. Wat verstaat gij door de voorzienigheid van God? De alom, almachtige en alom tegenwoordige kracht van God, door de welke hij hemel en aarde, mitsgaders alle schepselen, gelijk als met zijn hand, nog onderhoudt en regeert, dat loof en gras, regen en droogte, vruchtbare en onvruchtbare jaren, spijs en drank, gezondheid en krankheid, rijkdom en armoede en alle dingen niet bijgeval, maar van zijn vaderlijke hand ons toekomen. God heeft zijn hand erin. En laten we dan niet denken dat dat alleen een gedachte is die in collegezalen wordt geventileerd. Eigenlijk zit het ook diep in ons hart. Onweer, om er een ander voorbeeld te noemen, is niet meer het spreken van God, maar een natuurkundig verschijnsel dat ontstaat door botsing van elektrisch geladen wolken. Het doet bijna ook onder ons apart aan dat vroeger predikanten tijdens een onweersbui soms gingen zitten en zeiden: als mijn meester spreekt, moet ik zwijgen. Stel je voor dat dat morgen bij jullie in de kerk gebeurt. Ziekte? Ik denk niet dat we echt dagelijks leven, ook bij de kleine aandoeningen, dat God iemand geneest. We hebben aspirine, penicilline, en daar redden we het een aardig eind mee. En zo wordt God langzaam maar zeker ook uit het leven van gewone burgers weggeredeneerd en weggepraktiseerd. Alleen de dingen die we niet kunnen verklaren of oplossen, daarvoor gebruiken we God nog heel lang. Bonhoeffer zegt dan dat God een soort gaatjesvuller is. Het probleem vandaag de dag is dat er nauwelijks meer gaatjes zijn. En dat heeft gevolg voor de kerkgang. Cijfers van de kerkgang vertonen al jaren een neergaande lijn. Nog steeds, tot op de dag van vandaag, ook de achterliggende week, realiseer je dat goed, worden er gemiddeld in Nederland 2 kerkgebouwen gesloten. Wegens gebrek aan belangstelling. Zo wordt heel ons leven ontdaan van God en geloof, met ingrijpende consequenties. Volg maar het nieuws over ethische kwesties, over zondagsluiting. De opvatting dat het geloof in God daarbij niet alleen zomaar een rol speelt, dat kan al wel. Als jij vindt dat jij een bepaalde behandeling wel of niet moet krijgen, omdat je zus of zo gelooft, dat is jouw mening, ga je gang. Maar als norm voor ethiek en voor de discussie over belangrijke ethische kwesties heeft God afgedaan. Toch kwam er na de Tweede Wereldoorlog een kentering. Het optimisme verdween. Denkers worstelden met de vraag: hoe is het mogelijk dat ondanks onze wetenschappelijke vooruitgang drama's als een Eerste en een Tweede Wereldoorlog konden plaatsvinden? Hoe is het mogelijk dat in de Tweede Wereldoorlog miljoenen Joden werden omgebracht door een rationeel ontworpen fabrieksmatig systeem? En zo lag al snel het grote huis van de verlichte wetenschap in puin. Naast de puinhoop van de christelijke beschaving. Natuurlijk, een deel van de wetenschap ging gewoon door alsof er niets gebeurd was. Maar bij veel mensen knaagde dit. Ze voelden zich steeds minder thuis in de moderniteit, waarbij alles gericht is op rationele ontwikkeling en vooruitgang. De reden had hen teleurgesteld. Bij hen drong zich de vraag op: is het werkelijk zo dat alleen hetgeen rationeel te bewijzen valt waar is? Van waar dan die zinloze vernietiging, gedomineerd door duistere krachten tijdens de Tweede Wereldoorlog? De vraag kwam op: is er dan toch niet meer dan de zichtbare werkelijkheid? En wat is de zin van ons bestaan als we tot zulke dingen in staat zijn? Ondanks ontkerkelijking en veel materieel geluk was en is dit wel de levensvraag voor veel mensen. Mensen voelen zich veelal niet gelukkig in de zin van tevreden in zichzelf. Men is tevreden dankzij gunstige omstandigheden. Maar innerlijk knaagt er iets bij mensen. Tegen die achtergrond ontwikkelde zich een nieuwe denkrichting. Het postmodernisme. In het postmodernisme staat niets vast. Ik heb gisteravond ook van dominee Van Zetten gehoord. Ieder creëert zijn eigen waarheid. En niemand kan en mag absolute uitspraken doen over de werkelijkheid. Zeker niet uitspraken die ook voor een ander zouden moeten gelden. Het gaat erom dat jij een zodanige levensvisie ontwikkelt dat je je prettig voelt. Dat wel voelt. De Amerikaanse christelijke apologeet William Edgar, hij is emeritus hoogleraar apologetiek en systematische theologie aan Westminster Theological Seminary in Philadelphia, in Amerika, zegt: de centrale negatieve stelling van postmodernisten is dat we achterdochtig moeten zijn ten opzichte van de grote verhalen. Deze ongebruikelijke manier van dingen, om dingen eenvoudig te zeggen, betekent dat geen enkele alomvattende verklaring voor de werkelijkheid en geen enkel uitgewerkt systeem voor de ethiek vertrouwd kan en mag worden. Zulke verklaringen en systemen bieden bijvoorbeeld het christendom en het marxisme. Maar postmodernisten zeggen dat zo'n systeem onvermijdelijk leidt tot geweld en onrust. Het postmodernisme vervangt daarom het modernisme, dat menselijk leven probeert te verklaren door grote verhalen die mensen hadden bedacht. Maar die methode faalde. Ze konden niet aan de onrealistische verwachtingen voldoen. Met andere woorden, Edgar zegt: het postmodernisme is een afrekening met systemen en met de gedachte dat er maar één waarheid is. Of dat dat nou religieus of wetenschappelijk is. Velen van jullie weten wel dat het idee van het postmodernisme voor het eerst systematisch uiteen is gezet door de filosoof Jean-François Lyotard in zijn boek La Condition Postmoderne. Dat schreef hij in 1979. En hij schreef dan eigenlijk uit een stuk onvrede over de maatschappij waarin hij leefde. Die viel naar zijn overtuiging niet te doorgronden. En elke poging om dat te doen was tot mislukken gedoemd. Hij had er moeite mee dat mensen probeerden een model te ontwikkelen, een verklaringsmodel voor de werkelijkheid. Er is geen samenhang in de samenleving. Hij had een intense hekel aan grote verhalen. En hij zegt dan ook: de samenleving is chaos. De maatschappij is op zijn best een ruïne. Ieder moet maar kijken onder welk brokstuk hij het best kan schuilen. Of hij legt zelf een paar brokstukken bij elkaar om een schuilertje te maken. Zoek dus voor jezelf een schuilertje wat voor anderen misschien gans onbruikbaar is, maar waar jij je prettig en veilig in voelt. Wat zijn nou die kenmerken voor die postmoderne samenleving? Het eerste is: er is geen gemeenschappelijke levensvisie. Een huis zonder fundament dus. Bedenk tegelijkertijd dat een huis zonder fundament al heel snel een ruïne wordt. Er is een structurele skepsis jegens grote verhalen en daarmee gepaard gaat een diepgewortelde twijfel ten opzichte van waarheid en werkelijkheid. Opvallend is dat na vele eeuwen in het Nederlands een boek vertaald is van Sebastian Castello, een Franse theoloog, een tijdgenoot van Calvin. Hij schreef ooit een boekje, De Acte Dubitante. En dat is in het Nederlands uitgekomen met de titel De Kunst van Twijfelen. Daarin zegt hij, al 3 eeuwen terug, of 4 eeuwen terug, ieder mens is bezet met twijfel. Dat is kenmerkend voor het mensen. Dat is vandaag de dag ook de heersende gedachte. En Lyotard heeft dan ook talloze citaten van hem in zijn boek verwerkt, wat hij schreef over het postmodernisme. Niets staat vast. De consequentie daarvan is dat we tolerant moeten zijn ten opzichte van andere opvattingen. Immers niemand kan de hele waarheid in pacht hebben. Een van de belangrijkste kenmerken van het postmodernisme is de enorme tolerantie ten opzichte van andere opvattingen. Want die hebben we evenveel bestaansrecht dan de mening van jou en mij. De Amerikaanse apologeet William Lane Craig, hij is in Nederland niet zo bekend. Het zou waard zijn als jullie echt diepgravend willen bestuderen wat onze samenleving voor grondgedachte heeft, moet je bij Craig te raden gaan. Hij heeft de gave ook nog een keer om het soms helder en bouw te zeggen, waardoor je heel direct trefzeker voelt, dit is het. Hij zegt, respect is het toverwoord van het postmodernisme geworden. Wie dat niet heeft, plaatst zich buiten de discussie. Maar het is wel een moderne invulling van het begrip respect. Respect is vandaag de dag niet dat je een ander zo serieus neemt dat je tegenover zijn argumenten tegenargumenten plaatst. Het is niet het accepteren van de andere mening door zelf erover na te denken, het te verwerken en dan een tegenreactie te geven, maar het is een soort apathie. Het is min of meer gelaten de ander zijn mening te laten hebben, zonder dat je het eigenlijk de moeite waard vindt om daar iets van te vinden. Gebrek aan interesse dus. Het gevolg van die tolerantie is dat ieder zijn eigen levensvisie kiest. Keuzevrijheid is daarbij essentieel. Ieder heeft zijn eigen smaak, voorkeur en inzicht als het gaat om zijn verklaringsmodel, zijn visie op de waarde en zijn antwoord op de vraag, wat is waarheid? Toen ik student was in Utrecht, hadden we nogal eens discussies. We studeerden in die tijd de opkomst van tegenbewegingen in Rusland. Hadden we nogal eens discussie over de betekenis van het geloof. En ik herinner me dat ik op een bepaald moment, in een bepaald verband, zei: het baptisme in Rusland is te danken aan buitenlandse invloeden. Dat heeft me een puur discussie opgeleverd, doordat ik het woord te danken gebruik. Heel fanatiek reageerden mijn medestudenten op die uitdrukking. En toen ik later vertelde dat ik op een woensdag niet op het werkcollege zou zijn, omdat het dankdag was, zorgde me dat veel hoop. Ik denk dat dat vandaag de dag nog wel kan gebeuren, maar veel vaker, zo'n laatste voorbeeld, ik ben er niet van, dus dan naar ieder zijn buig. Als jij vertelt van jouw opvattingen, dan kan het heel vaak zijn dat je niet een atheïsme tegenkomt, maar een apatheïsme. Een soort apathie. Van nou ja, leuk, interessant, ga je gang. Een soort schouder ophalen als reactie op jouw getuigenis. De vraag, wat is waarheid, mag ieder naar eigen believen invullen. Dus jij ook. Bij die keuzevrijheid is sprake van vrijheid en vrijblijvendheid. Het gaat erom dat jij je goed voelt. Dat is essentieel. Je moet je er lekker bij voelen. Er speelt een reclame ook vandaag de dag op in. Die probeert op heftige wijze je aandacht te winnen. Daar spelen ook predikers vandaag de dag op in. Het gevoel is meer maatgevend dan de ratio. Het gaat erom dat je echt bent. Een aantal jaren geleden vond ik het wel heel interessant. Jullie weten waarschijnlijk dat ik regelmatig werk in Amerika. Om eens een keer de megakerk in Houston te bezoeken. Dat is een kerk waar iedere zondag tussen de 35.000 en 40.000 mensen naar de kerk gaan. Dus het kerkgebouw is een voormalig stadion. En als de kerk aangaat, dan zijn de highways naar dat kerkgebouw vol met files. Zondagsmorgens 9:30. Een hele organisatie, vanaf parkeerterreinen rijden pendelbussen om de mensen in de kerk te brengen, is erop gericht om dit megabedrijf goed te laten lopen. Na afloop had ik een gesprek met die dominee, Joel Osteen. En ik vroeg hem, hebt u goede reacties gehad op de preek? Ja, er zijn een aantal mensen gelukkig naar huis. Wat bedoelt u daarmee? Nou, ze hadden problemen, was eigenlijk het verhaal. Ik heb ze gezegd dat ze hard moeten werken en hard moeten bidden en dat God alles oplost. Eigenlijk is dat een soort welvaartsevangelie wat je in Amerika heel veel tegenkomt. Met een preek gericht op het gevoel probeerde hij zijn mensen te motiveren. En het werkt, want zijn kerk groeit nog steeds. Onlangs las ik dat ze net aan de andere kant van de stad Houston een tweede megakerk gaan bouwen. Ik denk dat veel predikanten terecht binnen de gereformeerde gezindheid met zo'n antwoord, ik had verdriet, of ik had een probleem, ik heb wat positiefs gehoord, ik heb weer een lekker gevoel, dat ze toch wel wat teleurgesteld zijn als dat de vrucht van hun prediking is. Maar binnen het postmodernisme gaat het feitelijk daarom. Want dit werkt door in allerlei verbanden. Het brengt ons in een heel andere wereld. Er komt een heel andere manier van denken. We worden niet geregeerd door het hoofd, maar door de onderbuik. De postmoderne mens vindt het ook te ingewikkeld om de samenleving als een samenhangend geheel te beleven. Hij ervaart het als een massa kleine fragmenten en hij kiest er een aantal uit waarbij hij zich goed voelt. En zo zapt hij door zijn leven heen, hier wat informatie vinden, daar wat geluk halen. Hij gelooft ook niet dat er een objectieve werkelijkheid bestaat. Hij gelooft ook niet om tot een zekere kennis te komen. Die vraag houdt hem eigenlijk ook niet mee bezig. Maar hij wil een leven waarin hij zich gelukkig voelt. Ook al is die niet te beredeneren. Wanneer je niet meer in algemeen geldende waarden gelooft, wordt elke opvatting dus even waar. En moet je elke opvatting dus respecteren. Dat is pluralisme. Even voor de helderheid. Dat is niet hetzelfde wat vaak wordt beweerd als pluriformiteit. Bij pluriformiteit, dat zegt het woord eigenlijk, er zijn verschillende vormen, maar er is nog wel iets gemeenschappelijks. Pluriform christendom, dat is er, om maar een voorbeeld te noemen. Dat kan allerlei uiterlijke verschillende vormen hebben. Maar het geloof in God en de Heer Jezus Christus is dan nog wel de gemeenschappelijke basis. Het gaat hier om pluralisme. Alles kan naast elkaar staan. En door het gebruik van die twee termen door elkaar heen wordt de discussie wel eens vertroebeld. Het pluralisme zegt, je mag alles geloven. Als je mij niet gelooft, dat jouw geloof alleen de waarheid is. Het mag zeker niet zo zijn dat jij zegt dat jouw geloof de absolute waarheid is. Nee, alles is waar. Niemand kan ons komen vertellen wat er waar is en wat er niet waar is. Het postmodernisme accepteert die dwang niet. En dat maakt het heel lastig om een gesprek te hebben wat als uitgangspunt kiest: de Bijbel is de waarheid. Typerend voor dat pluralisme is een ervaring die een hervormde predikant me nog niet zo lang geleden vertelde. Hij werd geroepen een begrafenis te leiden van een oude, bejaarde, diepgelovige vrouw uit zijn gemeente, waar geen van de kinderen of kleinkinderen nog iets deed aan het christelijk geloof. Na het sterven van moeder en oma hadden de kinderen ook heel lang met elkaar over gepraat: moet er nou een dominee komen of moet er niet gebeuren? Maar goed, ze gingen zich afvragen: hoe zou oma het gewild hebben? En ja, die zou toch wel gewild hebben dat er een dominee bij was. En dat was uiteindelijk het doorslaggevende: er moet een dominee komen. Dominee kwam en voerde een gesprek met de familieleden en had het over oma. En er kwam aan de orde dat een van de kinderen zei: oma wist heel zeker dat ze naar de hemel ging. Dat heeft ze ook op haar sterfbed gezegd. En alle kinderen vonden dat ook heel fijn voor oma. En daarom vroeg die predikant: maar geloven jullie zelf ook in de hemel? Nee. Nee, absoluut niet. Het was een fake idee. Dan zeg je: maar hoe kan het nou? Oma is in de hemel, dat zeggen jullie. Maar volgens jullie bestaat die hemel helemaal niet. Wat moet ik daarmee? Mijn logica zegt dan: of de hemel bestaat niet, of de hemel bestaat. Of de hemel bestaat niet en dan is oma ook niet in de hemel. Of de hemel bestaat wel en dan is oma daar. Jullie moeten er maar eens over nadenken. Je moet ook nadenken of dat je daar dan ook zelf terecht wil komen. Nou, zo liep dat gesprek. Eindconclusie was bij de kinderen: ze hielden vol, oma is in de hemel. Maar zij zeiden voor zichzelf: de hemel bestaat niet. Daar heb je nu het pluralisme, het postmodernisme in optima forma. Oma's waarheid is er, maar ook jouw waarheid. Dat postmodernisme in de meest extreme vorm op het kerkelijk erf heb je nu net gehoord. Maar het is ook dichter bij huis. Vastigheden en zekerheden verdwijnen. Nog niet zo lang geleden werd er binnen de gereformeerde gezindte en de evangelische beweging veel gesproken over de oecumene van het hart. En dat is een belangrijk begrip. Uiteindelijk kun je meemaken, en dat was vroeger ook al zo, bijvoorbeeld op gezelschappen of op andere vergaderingen, dat mensen van een verschillend kerkelijk huis toch een goed gesprek hadden over de dienst van de Here, en dan vielen kerkelijke verschillen weg. Maar bij de beweging die de oecumene van het hart sterk stimuleerde, werd en wordt in toenemende mate gezegd: we moeten alle belijdenisgeschriften en diversiteit aan opvattingen opzij zetten. Uiteindelijk gaat het om dat we beide voelen dat we Jezus dienen. Gisteravond nog werd dat gezegd op een symposium ter opening van de zender Family 7. Arjen Lok van de EO vond het moeilijk dat reformatorische christenen en instellingen, onder andere de krant waarbij ik werk, van tijd tot tijd kritische noot kraakten bij bepaalde activiteiten van de EO of van de evangelicalen. Het gaat er niet om wat jij in jouw oordeel, wat jij denkt te moeten geven op grond van Bijbel en belijdenis zegt. Het gaat erom dat je samen het goede gevoel hebt Jezus te dienen. dan zijn wel heel veel dingen opzij gezet. Zo ontstaat dan ook op kerkelijk terrein een cultuur van vrijheid en vrijblijvendheid, van keuzemogelijkheden, waarbij ieder min of meer goed doet wat in zijn ogen en vooral in zijn hart is. Het gaat om het goede gevoel. En zo zijn we terechtgekomen in een moderne samenleving, die door Paul Snabel, de vroegere directeur van het Sociaal Cultureel Planbureau, ooit getypeerd is door de vijf I's. De vijf I's. Individualisering, intensivering, internationalisering, informatisering, informalisering. Over elk heel kort iets. Individualisering. Ieder mens wil, maar heeft ook het recht het leven in te richten, zijn eigen leven, naar eigen believen. Die vrijheid betekent dus dat hij kiest, als het gaat om zaken rondom het begin en het einde van het leven. Denk aan de moderne discussies over abortus en euthanasie. De vorm waarin hij zijn levensweg bewandelt met zijn partner. Die individualisering is eigenlijk wel de belangrijkste factor van verandering in de 20e eeuw. Ze maakt de mensen los van verbanden. Daar wil hij ook niet meer bij horen. Daarom lopen heel veel leden vandaag de dag weg bij organisaties. Als die zich nog ergens voor inzet, komt dat niet voort uit loyaliteit en trouw aan een school of aan een vereniging. Nee, maar omdat dat op dat moment bij zijn leven, bij zijn gevoel en bij zijn stemming past. Er is sprake van incidentele trouw. Trouw die weg is zodra het gevoel wat erbij hoort niet meer aanwezig is. En zo kiest ook de moderne mens zijn eigen netwerk, wat een heel fluctuerend verband is van contacten. Dat staat of valt met jouw persoon. Met als gevolg, als jouw persoon niet meer interessant is, het netwerk ook wegvalt. Jongelui, wees blij dat je tot de kerk behoort. Want dan ben je binnen een verband dat je opvangt als het leven moeilijk wordt. En dat kan sneller gebeuren dan jij denkt. Een netwerk is vaak dan grotendeels vervallen. Ik zeg dat niet om te klagen wat ik nu zeg. Ik ben 13 jaar lang hoofdredacteur geweest. Ik heb 1,5 jaar geleden gezegd, laat een ander het gaan doen. Dat is een keus die ik al ver van tevoren had gemaakt. Maar ik merk, en dat vind ik ook logisch, dat een deel van mijn netwerk nadien weg is. Ik ben niet meer interessant, omdat ik niet meer bij de krant zit als leidinggevende. Heel begrijpelijk, maar dat is iets anders, en dat wordt nog anders verward, dan een vriendschap. Tweede is intensivering. Het gaat om de experience, het goede gevoel. Het gaat niet primair in handel, in reclame, om de intrinsieke waarde van een product. Maar het gaat erom dat je een kick van dat product krijgt. Alles moet leuk zijn. Ook de kerkdienst. Die dominee, die heeft iets aparts. Die zegt het zo leuk. Die kan het zo mooi verwoorden. Of gaat het om de zakelijke inhoud? De I van internationalisering. De reismogelijkheden zijn vandaag de dag gigantisch en de contactmogelijkheden nog veel meer. Mijn ouders waren op hun 50ste nog niet over de grens geweest. En toen ik als 16-jarige in het kader van een excursie aandrijfskunde een week naar het Roergebied ging, leek het erop, op maandagmorgen toen ik wegging, of ik een wereldreis van 3 maanden ging maken. Internationale contacten betekent vriendschappen sluiten over de grens, kennismaking met andere culturen. Dat maakt dat je je eigen wereld ter discussie stelt. Ontmoetingen kunnen verrijkend zijn, maar ook heel bedreigend. Ik heb jarenlang in het Oost-Europa-werk gezeten en dan gingen mijn kleine kinderen mee, dat was handig in die tijd, als je bijbels wilde smokkelen, en kwamen dan in kerken waar ze met een gitaar een mandoline, de gemeente zou begeleiden. Toen mijn oudste zoon een jaar of 14 was, zei ik tegen mijn pa, waarom doen we dat niet in de kerk? Dat is voor ons ook wel heel leuk. En toen waren een paar maanden later een gast uit Oost-Europa en dan stelde hij ook die vraag aan, u hebt een mandoline en waarom hebt u geen orgel? En toen gaf hij wat ludiek antwoord, maar het gaf wel aan waar het om draait. In jullie cultuur past dat orgel in de prachtige kerken. Maar wij konden die mandoline, wij konden geen orgel betalen. En bovendien is het zo lastig als je in het woud moet vergaderen om een orgel mee te nemen, waar ook geen elektriciteit is. Kortom, dat is maar één voorbeeld waardoor dat culturen wel vragen gaan stellen aan ons. En dat is goed. Ik vraag op het moment een stropbast, dat is al een beetje belegen. Maar ik kwam eind jaren 80 in Rusland, in Siberië, door keurig op toen we naar de kerk gingen, een stropdas op en ik had een trouwring op. En toen werd ik door 2 gemeenteleiders vermaand. Een stropdas dragen was wereldzien. Waarom draag ik die stropdas aan? Omdat je dat iets mooier of gekleder vindt. Maar waarom draag je bijbels gezien kleding? Om je schaamte te bedekken. Dus al die voorgangers stonden weliswaar met een dicht knoopje, maar op de kansje. Het stelt wel een vraag. Is het allemaal even geweldig? Nee, het is niet allemaal even geweldig. Maar die contacten maken wel dat wij de wereld, onze eigen wereld, niet als de enige wereld gaan zien. Informatiseren. In mijn werk, dat is aan jullie overkomen, word je dagelijks overspoeld door mega veel informatie. Gisteravond had ik een dienst, dat begon gistermiddag om 12 uur. En ik heb tot gisteravond 11 uur meer dan 300 persberichten langs zien komen. Op één middag en avond. En dan zwijg ik maar over alle WhatsAppjes en tweets enzovoort. Ik snap die man heel goed die je tegenwoordig op de radio hoort, in dat radiospotje, van hou alsjeblieft op, het ene piepje naar het andere komt binnen en die man weet er geen raad meer mee. Er is zoveel informatie dat we er geen raad meer mee weten. En wat zie je? Mensen gaan steeds gekkere dingen verzinnen om toch de slag om de aandacht te winnen. De laatste kenmerk, informaliseren. Alle conventies, rangen en standen verdwijnen. We willen allemaal zo gewoon mogelijk overkomen. En dat snap ik een beetje wel. Doe maar gewoon, dan word je gek genoeg. Maar je kunt wel een paar vragen stellen bij zeg maar Jan. Er zijn situaties dat Jan gewoon meneer moet zijn. En waarom? Omdat het een functionele rol speelt. Natuurlijk, we praten over Wilhelmus Abraham en we praten over Jodocus van Lopenstein. Maar als de dominee zich overal voorstelt als Wilhelmus, dan kan dat gaan brengen als er situaties komen dat de dominee met kerkelijk vermaan binnen moet komen. En die laagdrempeligheid heeft invloed op het gezag. Nu de laatste, maar wel de belangrijkste vraag. Hoe sta jij en ik hierin? Hoe gaan we hiermee om? Besef allereerst dat jij en ik kind van Adam zijn. Er bestaat iets, deze conferentie heeft dat ook een beetje in zich, wij tegenover het postmodernisme. Maar vanaf Adam zijn we postmodernisten. De twijfel die verheerlijkt wordt in het postmodernisme, heeft Satan al bij Eva aan haar oor gelegd. Is het ook dat? Veel wat vandaag de dag postmodern wordt genoemd, is gewoon iets wat in de genen van elk Adamskind zit. We zijn van nature niet zeker van onze zaak. Door twijfel te zaaien, heeft Satan in de geschiedenis van de mensheid al miljarden naar de afgrond gesleept. Tweede is, bestudeer de Bijbel. Blijf daar dagelijks in graven, mensen. Wie daarin studeert, ontdekt steeds meer dat Gods woord de waarheid is. En gelukkig ten opzichte van mijn generatie, zijn velen van jullie veel meer bezig met stille tijd en Bijbel bestuderen. Toen wij student waren, schoot dat er wel eens bij in. Maar ik denk dat we nog veel meer kunnen. En daarom zou ik willen zeggen, maak van Bijbelstudie, structurele Bijbelstudie, een belangrijke zaak. Op christelijke scholen in Amerika, en niet alleen onze eigen scholen, wordt dagelijks gestudeerd in de Bijbel. Daar zijn, ik ben niet voor die vorm, maar het zegt wel iets, wedstrijden in Bijbel memoriseren. De nationale kampioenschappen, dat is Amerikaans, de nationale kampioenschappen schrijven voor dat je de brief van de Hebreeën van A tot Z uit je hoofd moet kennen. Dat je daarnaast 50 Bijbelhoofdstukken uit je hoofd moet kennen. En dat je ook nog een van de brieven van Paulus uit je hoofd moet leren. En dan moet het niet zijn in de kampioenschappen dat je daar fouten in maakt, maar bij de kampioenschappen wordt ook nog gelet dat je het op de goede toon, met de goede klemtoon en de goede intonatie doet. Ik spreek wel eens een dominee en die zegt, ik kan ze tegenwoordig het begrip nog niet in hun hoofd krijgen. Kortom, hier valt nog wel wat te leren. Leer gedeelte uit je hoofd. De vorige jaar overleden Amerikaanse theoloog Richard Sproul zei altijd tegen zijn studenten, op de plaats waar een Bijbeltekst in je gedachten zit, kan Satan niet komen. En mijn oude vader, 2 jaar geleden overleden, was 92. En de laatste weken, zijn gedachten waren een stuk minder geworden. Maar waren er maar een paar dingen die hij nog zei. En af en toe zei hij dan een Bijbeltekst. Wat je in je jonge jaren leert op dit terrein, blijft tot je laatste snik erbij. Wie je ook bent en waar je ook heen gaat. En lees daarnaast, ook oude theologen, dan ontdek je dat vragen van toen ook de vragen van nu zijn. Biedt weerstand. Niet zozeer door argumenteren, maar door wie je bent. Beleef ook wat je beleidt. Dan in zondag zei net, het geloof is een tweesnijdend zwaard. Geloven we dat nog? En laat het ook in je daden zien. Nog een ervaring. In 1990 moest een collega-bestuurder van Kom Overhelp en ik vanuit Moldavië naar Kiev toe. En we gingen weg met 2 baptisten voorgangers en die zeiden, de Moldavië was verschrikkelijk arm. Moldavië is het paradijs op aarde, want hier kun je totaal op God vertrouwen, anders heb je geen leven. Wat dat betekende, bleek een paar uur later. Wij moesten de grens over van Moldavië naar de Oekraïne. Het was, wij hadden wel een visum voor Moldavië, maar het visum wat we nodig hadden om in Oekraïne te komen, konden we in Kiev krijgen. En dan moesten we eerst naartoe. Maar we mochten de grens niet op. Het was bitter koud. En die 2 baptisten voorgangers die zeiden, kom uit de auto. In het midden van het voorbijrijdende verkeer gingen ze in gebed. Baden om de nood. En vervolgens gingen ze terug naar het hokje van de grensbeamte. En zeiden, het visum komt eraan. En ze zeiden, ja, we hebben net een telefoontje gehad uit Kiev dat je mag komen. Hoe zou dit kunnen? Er is een God die leeft. Mensen, zo leven wij niet meer. Gaan wij in confrontatie niet de fout om dingen uit het verleden goed te praten? Dan zijn we nog wel eens experts. Besef dat de onderdanen van de koning, van elke koning, maar ook van de hemelse koning, verkeerd handelen. Maar dat wil nog niet zeggen dat de koning verkeerd is. Houd dat ook in gedachten. Besef ook dat geloven niet abnormaal is. Dat wordt je op de universiteit nog wel eens gezegd. Dat is helemaal niet waar. 2,2 miljard mensen op deze wereld zijn christen. 80% van de mensen op deze wereld gelooft ergens in. En er zijn allerlei herstellige verschillen. Maar bedenk dat geloof niet abnormaal is. Waardeer ook de traditie waar je staat. Nou, dat is ongeveer wat laatste waar jullie op zitten wachten. Al die regeltjes en regels. God heeft in zijn wijsheid besloten dat jij hier in Nederland bent. Dat jij op het erf van een verbond geworden bent. Dat hij tegen jou gezegd heeft, ik wil je God zijn in deze situatie. In de gereformeerde gemeente of in een verband, kerkverband, als jullie daaruit komen, waar plussen en minnen te vinden zijn. Waar een rijke schat is, waar een belijdenis is, die hij gegeven heeft om je te onttuigen. En wijk daar niet van af. Ga ook niet zeggen, wat mijn zoon dus deed, met die mandoline en die gitaar, wij moeten dat hier in Nederland ook hebben. Want dat past niet in de situatie. In Nigeria, kunnen we mooier maken dan het is, past ons orgel niet. Dan zingen ze op een andere manier. Bedenk dat gewoon. En kijk dan ook door die situatie dat het anders is wel heen. Maar waardeer wat je hier hebt. En tenslotte, beleef je geloof. Beste mensen, eigenlijk had ik vanmorgen één zin kunnen zeggen en dat podium af kunnen halen. En die ene zin is, die de Heer Jezus heeft, is gelukkig. Zal niet twijfelen. Ik zeg niet dat er geen twijfel is in geloof. Maar die de Heer Jezus heeft, is gelukkig. Zal niet twijfelen. Dat is het antwoord op postmodernisme. Francis Schaeffer die zegt, was een grote apologeet uit de vorige eeuw. Ga dan niet bewijzen dat God waar is. En dat zijn woord waar is, want dat is waar. En dat is onbegonnen werk. Is dat waar in je hart? Vroeg hij. Het geloof is niet onbelangrijk, het gevoel is niet onbelangrijk. Maar de vastheid van zijn woord, de vastheid van zijn belofte, dat is je houvast in het postmodernisme. Daarom één vraag. Neem je ook mee naar huis? Neem je je studie mee? Ken je hem? Druk van tentamens is groot, ik lees er veel over in de krant. Maar mensen, is de druk van de kennis om hem te kennen, is die ook zo groot? Dank jullie wel.